voor aanwezig, de heer Bos en mevrouw Brandenburg. De portefeuillehouder is de heer Bakhuis, burgemeester Bakhuis, en wordt eventueel nog ondersteund, ambtelijk, door Niek van der Vlerk. Het is in eerste instantie een stukje informatie over de majeure projecten van de VRU en de kadernota. En die zal gepresenteerd worden door de directeur van de VRU, meneer Bos. Dus meneer Bos, aan u het woord.
Dank u wel.
Gaat het dan beter?
Ja.
Als ik een beetje zo praat? Ja. Oké, nou hartelijk dank voor de uitnodiging nogmaals. Het is de tweede keer. Vorige keer was ik hier ook al, maar dat was nog voor de verkiezingen. Wij gaan alle gemeenteraden langs in de regio. Maar met veel plezier, omdat we het ook belangrijk vinden om het dikke pakket met stukken dat naar alle gemeenten is toegestuurd ook echt te kunnen toelichten. Er ligt nogal wat. En als je daar helemaal doorheen moet graven, dan helpt het wel als je daar ook wat guidance bij krijgt. Maar belangrijker nog, dat er ook een vraag- en antwoord spel op gang komt, zodat we dingen ook echt kunnen uitleggen en verklaren. Dus wat ons betreft is dat ook prima. En nou, sommige raden ga ik twee keer, dus zo'n 30 of 32 keer bij elkaar. Maar dat is ook wel, het is ook wel echt belangrijk. Ik wilde langs alle projecten gaan en ik heb bij elk project in het kort aangegeven waar het over gaat en wat eigenlijk de voornaamste punten zijn van verandering die voorliggen. Maar ik begin altijd met het plaatje, wat doet de veiligheidsregio nou eigenlijk? De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling van en voor de gemeente. Het is geen organisatie of een regeling op afstand, maar het is een regeling van u. En van alle 25 andere gemeenten in de regio. En de veiligheidsregio is geen doel op zich. We hebben niet een soort doelstelling om het voor onszelf te doen, maar we doen het werk dat we moeten doen voor de burger. In dit geval in de regio Utrecht, gelijk aan de grenzen van de provincie Utrecht. En de wet veiligheidsregio's, waar wij als veiligheidsregio op gebaseerd zijn, is nogal ingewikkeld. Niet echt overzichtelijk, vind ik. Dus daarom altijd dit plaatje van, dit doen we. We zijn een, ik zou bijna zeggen, eenvoudige, maar gedegen uitvoeringsorganisatie. Niet ontzettend beleidszwaar, maar we bieden hulp aan burgers en bezoekers in onze regio. Hulp op straat is heel belangrijk. Dat wordt eigenlijk voor 95% door onze collega's van de brandweer uitgevoerd. En dan moeten we niet alleen denken aan het blussen van branden, maar ook technische hulpverlening of optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, et cetera. Dat doen we vanuit 67 posten in de regio. Elke dag weer, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus dat is een hele belangrijke component. Dan leveren we slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Als er wat gebeurt en er is een groot incident, dan heeft de burgemeester het opperbevel. In bepaalde gevallen, als het incident heel groot is en het is gemeentegrens overschrijdend, en het kan ook virtueel overschrijdend zijn, omdat het echt groter is dan dat je het zelf kunt bedruipen, dan kan de voorzitter van de veiligheidsregio zeggen van, ik neem eigenlijk die bevoegdheden van de burgemeester over. Gebeurt bijna nooit. Dat is bijvoorbeeld bij Moerdijk gebeurd, in twee regio's, maar de burgemeester heeft het opperbevel. De veiligheidsregio als zodanig is geen bevoegd gezag. Behalve die ene keer dan dat die voorzitter wellicht dat overneemt. Maar de veiligheidsregio ondersteunt eigenlijk dat opperbevel en het leiderschap van de burgemeester. En dat doen we door structuren voor coördinatie en structuren voor analyse. Dat doen we door ervoor te zorgen dat we leiding kunnen geven op straat. En zo hebben we een hele eigenlijk organisatie daaromheen om de besluitvorming die dan nodig is om in de gemeente dat te kunnen doen wat nodig is bij grootschalige incidenten, om dat ook te kunnen ondersteunen. Dan heel belangrijk, eigenlijk proberen we risico's zo klein mogelijk te houden en liefst nog helemaal uit te bannen. We willen het liefst dat er geen brand is. Dat is natuurlijk een utopie. Maar een belangrijk deel van ons werk heeft te maken met risico's in beeld brengen, proberen ze klein te maken, kleiner te maken, eigenlijk weg te werken. En dat doen we ook in de sfeer van een bijdrage leveren aan de vergunningverlening. Want veel van het risicomanagement heeft ook te maken met vergunningverlening. Belangrijk voorbeeld zijn altijd evenementen. Daar kan wat gebeuren. Maar als er wat gebeurt, dan bijvoorbeeld paniek in menigte. Daar moeten we bijvoorbeeld ook wel kunnen optreden. Dus als er veel mensen een kant op lopen waar wij graag willen blussen of waar we willen rijden om op de plaats te komen, dan moeten we dat ook van tevoren regelen. Nou, daar zit dus veel advies aan vast, vooral aan de vergunningverlener. Dat kan de gemeente zijn, dat kan ook de provincie zijn. En heel belangrijk, partijen bijeenbrengen. In de wereld van de crisisbeheersing en rampenbestrijding hebben we vele bevoegden. Niet alleen de burgemeester is bevoegd, maar bijvoorbeeld ook de hoofdingenieur, directeur van Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld ook de voorzitter van het waterschap, de dijkgraaf, bijvoorbeeld ook de ministers, maar dan sectoraal. En om u een indruk te geven, wij hebben een boek, daarin zijn 22 crisistypen onderscheiden. En in elk van dat crisistype, van zo'n crisistype, zijn er wel drie tot vier bevoegden, echt juridisch bevoegd in de sfeer van het functioneel bestuur, en maximaal drie in de sfeer van het algemeen bestuur. En die hebben allemaal een bevoegdheid en die moeten allemaal hun eigen bevoegdheid kunnen waarmaken. Maar als er natuurlijk een incident is, dan moet je die partijen bij elkaar brengen en dat doet de veiligheidsregio. En de voorbereiding daarop met al die partijen, dat organiseren wij ook. Dus dat zijn de vier dingen die wij doen. Nogmaals, niet enorm zwaar beleidsinhoudelijk, vooral uitvoerend, ondersteunend en vooral van buiten naar binnen denken. Daar kom ik dadelijk nog op terug. De gemeenten hebben een aantal dingen gekregen, deze zes dingen. Visie op de organisatie, op de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio, de GOR. Het dekkingsplan, repressieve huisvesting, de kazernes. Een voorstel voor een nieuwe financieringssystematiek en de financiële neerslag daarvan. Althans de kaderstelling voor de begroting 2015, de kadernota. En ik wil graag elk van die dingen met u doorlopen. Overigens, als er vragen zijn, heel graag. Eerst maar even de visie op de veiligheidsorganisatie. We hebben in 2010 de veiligheidsregio gemaakt. Dat hebben we gedaan omdat het moest. En alle veiligheidsregio's, er zijn er 25 in Nederland, moesten dat gaan doen. En de consequentie daarvan was een enorme organisatie, een enorme verandering. Alle brandweren moesten regionaliseren. En daar zijn we eigenlijk ook wel vrij lang mee bezig geweest. Niet alleen wij bij de VRU, maar alle regio's. En dat heeft tot gevolg gehad dat we ook een tijd lang met onszelf zijn bezig geweest. Dat doet niks af van wat de brandweer op straat levert. Dat is gewoon net zo goed gebleven. Maar we moeten nog wel een slag maken om meer voor de burger te denken. Nog meer van buiten naar binnen te gaan denken. Kunnen we het nog beter gaan doen? Kunnen we het nog effectiever doen? En daar zijn we nu aan toe. En een ander belangrijk punt is, kunnen wij daar waar wij, van waaruit wij onze capaciteit op straat brengen, dat zijn de brandweerposten, kunnen we dat nog beter voor de brandweerposten organiseren? Kunnen we als het ware nog meer faciliteren dat de postcommandant en de mensen op de post nog meer ondersteund worden in datgene wat ze nodig hebben? En wij merken en luisteren ook naar de postcommandanten dat er best nog wel dingen zijn die beter kunnen. Nou, die slag willen we met elkaar maken. Een belangrijk punt daarin is dat we zijn van en voor de gemeente, dat we dan ook de aansluiting met de gemeente willen verbeteren. Dat gaat nou nog niet overal even goed. Ik vind dat de gemeente eigenlijk bij de veiligheidsregio terecht moeten kunnen via één loket. En dat we eenduidig naar de gemeente moeten kunnen optreden. Nog veel eenduidiger dan nu. En dat we niet bij u binnenkomen met drie of vier verschillende personen achter elkaar die net even een wat ander verhaal vertellen. Ik vind eerlijk gezegd ook dat hetzelfde geldt voor de gemeente. Er zijn ook nog wel gemeenten onder die 26 die af en toe ook een verschillend loket aanbieden. Nou, wat we nu willen gaan doen voor de komende jaren is het accountmanagement inrichten. Gewoon veel nadrukkelijker accountmanagers aanwijzen, gebieden aanwijzen van verantwoordelijkheid, afspraken maken met de gemeente hoe we het doen, zodat we dichter op elkaar komen. Dat hebben we nu nog niet of hapsnap geregeld. En het is ook niet helemaal waar wat ik zeg, want er gebeurt nu vanuit de districten wel veel op dat gebied, maar nog niet allemaal eenvormig genoeg, zodat de gemeenten het ook herkennen op die manier. Een ander punt is dat wij ons hebben afgevraagd hoe goed onze kwaliteit nou moet zijn en wat we daarvoor moeten organiseren met elkaar om dat te bereiken. Want als we beter willen worden, als we meer van buiten naar binnen willen denken en werken, dan vinden we ook dat we als VRU eigenlijk één organisatie moeten zijn. Met één beleid en één kwaliteitsnorm. En dat we daar ook moeten kunnen sturen en hanteren en handhaven en acteren. Dat is nu nog lastig, want we werken in districten. En alle districten doen echt enorm goed hun best. Maar alle districten doen ook net als het gaat om het werk het even wat anders. En dat maakt de VRU niet op dit moment per se tot een organisatie die ook het scherpst is voor het geld dat wordt geleverd. Een ander punt daarbij, eerlijk gezegd, is ook dat ons gevraagd is te bezuinigen voor een nieuwe ronde. Dus we moeten ook gewoon de vraag stellen aan onszelf, hebben wij managementlagen die er nu zijn ook echt nodig? En we hebben gevonden dat dat niet het geval is, of hoeft te zijn. Dus een managementlaag eruit, de districten, helpt ons aan de ene kant om veel meer één VRU te worden. En niet zozeer vijf VRU'tjes of vijf mini-VRU'tjes. En aan de andere kant om ook een stuk efficiëntie te organiseren waar dat kan. Zoals ik al zei, betere ondersteuning voor de brandweerposten en de postcommandanten. Dat is een prachtige kreet. Maar wat is dat nou in de praktijk? Kun je dat nou vanaf je bureau bedenken of moet je daar echt voor in gesprek met de postcommandanten? Het laatste is waar natuurlijk. En daar hebben we ook gesprekken over. Hebben we al gehad, maar in de toekomst of in de komende weken, als dit plan uiteindelijk doorrolt, gaan we dat ook heel nadrukkelijk bepalen. Wat heb je dan precies nodig? Zeker, ja.
Net over die managementlaag die er tussenuit ging. Die is er ooit met een reden ingezet, neem ik aan. Wat is de reden geweest dat die er ooit in is geweest? En waarom die overbodig nu wordt?
Nou, de reden is geweest dat we bij de regionalisering van de brandweer natuurlijk heel veel, namelijk 26, en ik denk in het begin zelfs nog iets meer, toen was ik hier nog niet, maar het waren volgens mij nog net iets meer gemeenten, verschillende brandweren binnenkregen. Dus de eerste slag die gemaakt is om daar een soort toch van sturing op te zetten in vijf districten. Dus dat is gewoon een vrij, mag ik het zeggen, wel doordachte, maar eenvoudige sturingsordening geweest. En later, nu hebben wij ons ook afgevraagd van ja, hebben we dat nog nodig? En dat had ook te maken met het feit, ik kom daar dadelijk op terug, initieel van hebben we er vijf nodig of drie? Omdat de tussentijd was er ook wat gebeurd. De nationale politie kwam er en die is er nu. En die organiseert zich in ons gebied in drie gebieden. En toen dachten wij, zou het nou niet handig zijn als wij niet alleen deze slag maken, maar tegelijkertijd ook nadenken over hoe we het beste kunnen samenwerken met onze partners. En wellicht ook in drie. Dat gaan we ook doen, maar kom ik daar ook op terug. Maar het antwoord op uw vraag is, het was in eerste instantie gewoon een sturingsmechanisme. En er waren ook al bestaande verbanden. Bijvoorbeeld Utrecht, dat is altijd één district geweest, maar het is altijd een district geweest voor de hele stad Utrecht. Dat is ook het handhaven van een bestaand verband.
Meneer Monroy, dat beantwoordt denk ik uw vraag. Ik stel voor dat we wel verduidelijkende vragen stellen over de presentatie, maar we zo meteen proberen echt politieke discussies te voeren in één ronde met elkaar over het besluit wat uiteindelijk voor ligt. Dan kunt u wat mij betreft ook vrij de vragen stellen aan de heer Bos. Tenzij ik merk dat dat alle kanten opvliegt, dan zal ik ingrijpen.
Per saldo meer één VRU voor alle gemeenten samen. En de kunst is nu om er ook inderdaad voor te zorgen met deze beweging dat de postcommandanten er gemak van ondervinden. Dat ze meer ruimte krijgen, maar tegelijkertijd ook dat we naar de gemeente toe en naar de burger toe een verbeterd kwaliteitsniveau nog kunnen aanreiken. Het belang van echt één veiligheidsregio met één gelijksoortig product voor iedereen herkenbaar is heel groot. Het tweede punt is de visie op de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Dat is een belangrijke partij, omdat als er veel slachtoffers zijn bij een incident, dan moeten er allerlei witte ketenpartners in beweging komen. U kunt denken aan huisartsen. Maar natuurlijk de ziekenhuizen, het traumacentrum, et cetera, et cetera. Wat lastig is nu, is dat wij niet zo goed herkenbaar zijn als veiligheidsregio en dan specifiek dat Goor-gedeelte. Omdat onze Goor-mensen er nu wel zijn en wel bestaan, maar overal maar onherkenbaar in de organisatie zijn. En die witte partijen, die witte partners, die vinden dat lastig. En het is ook niet zo goed te herleiden welk product de Goor nu precies levert. En dat willen we eigenlijk verbeteren. En de verbetering houdt in dat we die eenheid, dat we die mensen die her en der zitten ontvlechten en groeperen, zichtbaar maken, ook met name voor buiten, maar ook voor u als gemeente. Want ze krijgen een eigen budgetverantwoordelijkheid en wat er tot dusver nog niet geregeld was, daar komt nu ook een programma voor die geneeskundige hulp in de programmabegroting. En dat gaat weer naar de raden, zodat je ook kunt herkennen welk geld wij over hebben voor ons geneeskundig management. Ja.
Heer Rio. Houdt dat in wat u zegt, dat ontvlechten van die GOR in een aparte plaats van de organisatie geven, dat ze deel uitmaken van de lijnorganisatie, of worden ze ingebed nog steeds in de matrixorganisatie?
Nee, zij worden een onderdeel gewoon in de lijn. Maar er is nog wel een bijzonderheid, omdat de wet bepaalt dat de GOR wordt aangestuurd door de directeur publieke gezondheid. En niet zozeer door de algemeen directeur van de veiligheidsregio. Nou ben ik toevallig ook de directeur publieke gezondheid, omdat ik ook directeur van de GGD ben. Maar dat ben ik atitre personeel en niet omdat dat een functionele verbinding is. Dus die GOR die is altijd apart aangestuurd. Zowel bij ons wat betreft de bedrijfsvoering als operationeel als er opgetreden moet worden bij een crisis. Dus wij denken dat hiermee het geheel beter zichtbaar wordt en dat de GOR dus ook naar de witte partijen toe meer kracht kan zetten. Dan een volgend punt is het voorstel voor het dekkingsplan. Eenvoudig gezegd, kunnen wij met de brandweer onze prestatie nog beter, op de mat leggen? Kunnen we nog betere brandweerzorg leveren? Het mag in elk geval het veiligheidsniveau nooit naar beneden, maar kan het nog beter? Dat betekent, als het even kan, minder incidenten en liefst ook veel eerder ter plaatse. En hoe moet je dat nou doen? Op de eerste plaats door eigenlijk een simpele principe te volgen. De auto die er het snelst kan zijn, moet je er ook het eerst naartoe sturen. Dus je moet niet uitgaan van het principe, dit is mijn brand. Want die is het dichtst of die staat in mijn gemeente. Nee, als een post in een andere gemeente eerder bij die brand kan zijn, dan moet je er naartoe gaan, omdat de burger daar meer profijt van heeft. Nou moet u niet denken dat dat in onze veiligheidsregio op die manier altijd werkt. Maar we hebben wel nog onze materieel en middelen effectiever kunnen verdelen. En daardoor de slagkracht nog meer kunnen verbeteren. In het verleden, ik heb zelf ook heel lang in Zuid-Holland-Zuid gewerkt. En ik weet niet of het hier misschien ook al was, maar in het verleden kwam het wel voor dat ze op de brug tussen Dordrecht en Zuid-Holland-Zuid elkaar nog op de bek sloegen. Van je mag hier niet blussen, want de brand is van mij. Nou, die tijden zijn al lang voorbij, maar we konden nog wel een stuk effectiviteitsverbetering doen. Ja, het is mijn brand. Ja. Het wordt onze brand. Het is al onze brand. En als je ziet wat wij tegenwoordig hebben, toevallig vorig jaar een paar grote branden en zeer grote branden gehad. En als je dan kijkt wat we gezamenlijk op de mat kunnen leggen en hoe we dat ook elkaar kunnen steunen. En hoe we dat ook langdurig kunnen doen, doordat we kunnen aflossen en dergelijke. Dan zie je dat de regionalisering toch echt zijn effecten heeft gehad. Wij kunnen het materieel ook zo efficiënt mogelijk neerzetten. En als je dat goed doet, dan kun je dus jezelf ook afvragen of je niet wellicht wat materieel te veel hebt. En als het antwoord daarop ja is, en dat blijkt zo te zijn, want we komen allemaal uit individuele gemeentelijke situaties, dan kun je ook daarin efficiëntie bereiken, dan kun je materieel afstoten. Dan kun je wellicht ook personeel, kun je daar misschien ook afscheid van nemen, omdat je het niet meer nodig hebt. Ik kom daar dadelijk voor Nieuwegein ook nog even op terug. Het derde punt is dat de wetgever zegt, jullie moeten binnen een bepaalde norm, nee, jullie moeten aan een bepaalde norm voldoen. En dat is een opkomsttijd. En dat verschilt per object. Dus sommige objecten, daar moeten we binnen 5 minuten zijn. Andere objecten binnen 10 minuten. Maar de wetgever zegt ook, als het bevoegd gezag, bestuur van de veiligheidsregio, daar gemotiveerd van af wil wijken en zelf vindt dat ze daar voldoende motivatie onder kan leggen, dan mag je die norm oprekken. Mag naar beneden, mag naar boven, maar je mag daar dan zelfs 18 minuten over doen. En bij ons lag ook de vraag voor, wil het bestuur van de veiligheidsregio dat? En ik ben reuze blij dat ons bestuur heeft gezegd van, nou ja, dat willen wij niet. Wellicht hadden we nog wel goede motivatie kunnen verzinnen om dat te doen. Maar alleen al door zo'n besluit te nemen, wekken wij de indruk dat we er eigenlijk toestemming voor geven dat we later mogen komen. Of dat we er langzamer over mogen doen. En zelfs dat willen we niet. Dus ons bestuur, onze veiligheidsregio, heeft die normen niet veranderd, alhoewel dat wettelijk gezien wel toegestaan was. En we willen één veiligheidsniveau hanteren en daar ook niet onder zakken. Een volgende punt is heel belangrijk, want zoals ik net al zei, we willen eigenlijk risico's voorkomen en uitbannen. Eigenlijk willen we helemaal niet blussen, omdat het bij voorkeur zo is dat er geen brand is. Nou, dat is een utopie. Maar we willen wel veel meer de samenleving ingaan en niet zomaar uit de heup schietend, maar doelgericht bijvoorbeeld naar groepen mensen die niet zelfredzaam zijn, et cetera, om daarmee vooral een gedragsverandering te bewerkstelligen. Om mensen brandveiligheidsbewuster te maken. Om toch te proberen te voorkomen dat er brand uitbreekt. En als er dan brand uitbreekt, om ervoor te zorgen dat die eerder waargenomen en gemeld kan worden. Want het principe is eenvoudig. Als ik de brand eerder zie, dan ga ik eerder naar de telefoon. Dan ga ik eerder bellen. Dan komt de melding eerder in de meldkamer. Dan kan de meldkamer eerder de auto waarschuwen. En dan gaat de auto eerder op straat. En dan is uiteindelijk de auto vroeger ter plaatse. Niet zozeer omdat hij sneller rijdt, maar omdat het hele proces eerder wordt gestart. En als ik vroeger ter plaatse ben, mag ik verwachten dat de brand kleiner is en dat ik nog meer kan doen. Mag ik ook verwachten dat ik nog mensen kan redden, terwijl ik misschien na de hand dat veel minder goed kan doen, omdat de brand wat groter is geworden. Dus wij willen dat eigenlijk op die manier ook gaan regelen. En we weten best wel dat dat een maatregel is waarvan we misschien nog niet onmiddellijk het effect kunnen zien. En daarom heeft het bestuur ook gevraagd, willen jullie dan wel ook gaan kijken hoe dat effect in de samenleving uiteindelijk zich manifesteert. Maar dit is voor ons cruciaal, want alleen maar blussen is niet genoeg. We moeten echt proberen het aantal branden te voorkomen. Waarom noemen wij dat nou stimulerende preventie? Omdat datgene wat we nu doen, hoofdzakelijk regulerende preventie is. Dus dat zit hem vooral in de sfeer van eisen in de bouw, zodat we branddoorslag en brandoverslag proberen te voorkomen. Of althans een vertraging genereren. Nou, dat kan als je eisen stelt aan de bouw. Het zit hem vooral in eisen stellen aan de vluchtmogelijkheden. Liever willen we dat mensen niet hoeven te vluchten omdat de brand niet uitbreekt. Per saldo daardoor, efficiëntere of een effectieve materieelverspreiding, spreiding en ook aan de voorkant proberen te komen, toch een verhoogd veiligheidsniveau. Kunnen we dat nou al meteen meten, zeg ik eerlijk? Nou, het antwoord is daar in alle eerlijkheid nee op. We kunnen niet morgen zien hoe dat effect zich daadwerkelijk laat zien. Maar er is wel een rotsvaste overtuiging dat als we die combinatie van maatregelen inzetten, dat het uiteindelijk dan toch veiliger wordt voor de burger. Het volgende gaat over de repressieve huisvesting. Alle gemeenten hebben in de loop der tijd brandweerkazernes gebouwd en in mindere of meerdere mate onderhoud gepleegd aan al die brandweerkazernes. Die brandweerkazernes zijn voor het overgrote deel nog in eigendom van alle gemeenten. Dus die zijn in 2010 bij de regionalisering gewoon in eigendom gebleven. We hebben er een paar, zes, in eigendom bij de veiligheidsregio, maar dat komt omdat die kazernes die waren zo nieuw dat daar een apart btw-regime, fiscaal regime op van toepassing was. En het was voor de gemeente fiscaal voordeliger om ze in eigendom te geven bij de VRU. Maar de rest is nog in eigendom bij de gemeente. Maar de onderhoudsstaat van die kazernes is niet overal op orde. Dus we hebben gezegd tegen elkaar, kunnen wij een survey doen bij al die posten in de veiligheidsregio om te kijken naar twee dingen. Is de post Arbo veilig? En is de post functioneel op orde? Hebben wij nou de post zodanig geroutineerd dat de brandweermensen hun werk ook gewoon goed kunnen doen? Want kijk, en ik praat dan maar even namens de VRU als algemeen directeur verantwoordelijk voor het werkgeverschap. Voor mij zijn alle brandweermensen gelijk. En ik vind het niet acceptabel als de een in een hele goed geoutilleerde en volkomen veilige kazerne kan werken. Dat is mooi, maar de ander staat nog steeds in de uitlaatgassen van de tanko te spuiten zijn pak aan te trekken. Nou, dat kan dus niet. En wij moeten ons als werkgever ook verantwoordelijk voelen voor die functionaliteit en die veiligheid. Dat heeft het bestuur ook zo gevonden en hebben we gezegd van prima. op basis van een inventarisatie bij alle posten, spreken we met elkaar af dat wij het been gaan bijtrekken om te komen tot een niveau wat wettelijk verplicht is qua veiligheid en qua functionaliteit gehouden aan een normale NEN-norm. De afspraak is om dat te doen in de komende 2 jaar. Dus de gemeente kan daar ook een zeker tempo in aanhouden. Maar we willen eigenlijk nog verder gaan. We willen eigenlijk dat ook tot in lengte van jaren wij een eenduidig beleid en veiligheidsbeleid kunnen voeren voor al onze mensen. En dat kan alleen maar als je binnen de VRU gezamenlijk dan met de gemeente 1 onderhoudsbeleid afspreekt. En 1 veiligheidsbeleid. Dat is er nog niet. Dus dat willen we gaan maken. En we willen zelfs nog verder gaan door te zeggen van nou eigenlijk wordt het voor ons het makkelijkst om dat te doen als we al al het vastgoed, het repressieve vastgoed in eigendom hebben. Daarvan heeft het bestuur gezegd dat is wel op zich een goed uitgangspunt, maar dat roept natuurlijk ook heel veel vragen op. Want het is buitengewoon ingewikkeld, zo'n vastgoedverhaal, hoe je dat dan moet doen. En bovendien, ja, zo'n veiligheidsregio gaat er niet over. Het is uw kazerne. En als u zegt van ja, het is allemaal leuk, maar ik wil hem niet verkopen. Of ik wil wel het pand verkopen, maar de grond niet. Dan kunnen wij dat niet afdwingen. Dus dat is altijd een two-way street. Daar gaan we dus, hebben we nu dus geen besluitvorming op gevraagd, zeg ik nadrukkelijk bij. Dit is een visie op de toekomst. Een roadmap komen, met een moeilijk woord. Maar nemen we daar 2 jaar de tijd voor om dat te doen. Er is wel gezegd, als wij uiteindelijk het vastgoed ook gaan overhevelen, dan moeten wij de financiering daarvan op dezelfde manier gaan doen volgens de verdeling die we nu ook gaan voorstellen. Daar kom ik zo op terug. Maar voor de scherpte nog even, wat dus nu voor ligt, is wel het besluit om dat been bij te gaan trekken met elkaar. En de visie op het binnen nu en 2 jaar maken van een gezamenlijk beleid om dat voor alle brandweermensen functioneel en veilig te kunnen doen.
Meneer de Jong, een vraag.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even een vraagje over dat been bijtrekken. Wie betaalt de kosten van dat bijtrekken? Is dat de VRU-aangelegenheid of wordt dat, omdat het over de gebouwen gaat, wordt dat geacht dat de gemeente dat betaalt?
Ja, dat is een goede vraag. De gemeente wordt geacht dat te betalen, ook omdat het nog steeds gemeentelijk eigendom is. Dus als de gemeente het in het verleden niet gedaan heeft, dan heeft het bestuur met elkaar afgesproken. Nou ja, dan moet de gemeente ook op dat punt nog zijn verantwoordelijkheid nemen. Uiteindelijk, stel nu dat wij in een situatie raken dat we met de hele veiligheidsregio dit kunnen doen, dan zou je volgens de wet van de grote getallen daar ook nog ten opzichte van de samenbundeling van alle bestaande budgetten nog een voordeliger situatie moeten kunnen bereiken. Dan komen wij op het voorstel voor de nieuwe financieringssystematiek. In 2010 zijn alle gemeentelijke brandweren overgekomen met de bestaande gemeentelijke deelbegroting. En dat waren allemaal verschillende begrotingen. En die hadden al wel allemaal 1 mechanisme van het berekenen van de kosten, en dat was op basis van de inwonerbijdrage. Dus hoeveel inwoners je had, dat werd doorgezet naar uiteindelijk de bijdrage aan de regio. Dat vinden wij, als het gaat om het toewerken naar 1 veiligheidsregio, met elkaar ook vernieuwen, ontwikkelen, verbeteren, vinden we een lastige situatie. Want in de praktijk moeten wij steeds terug naar een gemeente om te vragen of het goed is. En er zijn nog steeds ongelijkheden, omdat de ene gemeente zoveel betaalt, en dat is historisch bepaald, daar vindt niemand wat van, daar zit geen waardeoordeel aan vast. Maar er zijn gemeenten met heel veel inwoners die in een beperkt gebied wonen en daardoor maar 1 kazerne nodig hebben en daardoor vrij, en andersom. Daar zit dus een onevenwichtigheid in. En het bestuur heeft zich de vraag gesteld, als wij nou gezamenlijk naar 1 kwaliteitsniveau willen, als we dat echt samen met elkaar willen doen, van en voor de gemeente, maar ook van en voor elkaar en alle gemeenten, moeten wij dan niet een financieringsgrondslag hebben die we ook meer gezamenlijk met elkaar kunnen collecteren en kunnen dragen. Daar zijn in meerdere sessies hele indringende gesprekken over geweest. En daar hebben wij ons ook laten adviseren door extern bureau, wat daar enorm veel verstand van heeft. Ook omdat ze dat doen voor andere veiligheidsregio's en dergelijke. Na zorgvuldige aanbesteding. daar is uitgekomen dat het voor datgene wat wij als veiligheidsregio gezamenlijk willen doen, het beste is als wij voortaan de gemeentelijke bijdrage zouden gaan heffen volgens de criteria van het gemeentefonds. En dat wil zeggen dat de criteria die het Rijk hanteert om geld toe te delen aan de gemeente op het onderdeel veiligheid, en dan met name op het onderdeel wat de taken van de veiligheidsregio eigenlijk aangaat, in het verlengde daarvan, dat wij op diezelfde criteria eigenlijk de bedragen gaan ontvangen van de gemeente. En dat is niet één criterium, maar dat zijn verschillende criteria. Het gaat om het aantal woningen, zo zijn er wel, denk ik, uit mijn hoofd meer dan 15. Dat gemeentefonds wordt ook elk jaar herijkt. Dus elk jaar wordt er door het Rijk gekeken of die criteria nog steeds gelden en of dat leidt tot een bijstelling van die verdeling, van die onderlinge verdeling. Daar heeft het bestuur heel lang over gepraat. Maar het bestuur heeft zich ook gerealiseerd dat als wij dat met elkaar willen, en dat wil het bestuur, dan leidt dat natuurlijk ten opzichte van de huidige gemeentelijke bijdrage tot herverdeeleffecten. Want het kan dus echt voorkomen dat de ene gemeente volgens de vorige methode, of de nu nog geldende methode inwonerbijdrage, €100 betaalt. Volgens de nieuwe methode €140 zou moeten gaan betalen. Nou, dan ben je een nadeelgemeente. Het kan ook andersom, dan ben je een voordeelgemeente. En het bestuur heeft daar heel veel over gesproken en gezegd van ja, als we het met elkaar willen, dan gaat het niet lukken als we de nadeelgemeente ook niet gaan helpen daarin. Als we niet met een zeker solidair mechanisme proberen de beweging ook mogelijk te maken. Dus toen hebben we gezegd, nou, hoe gaan we dat nou doen? Dit uitgangspunt is daar cruciaal in. En dat uitgangspunt dat ligt niet in de voorstellen voor. Dat is al besloten door het bestuur. Dat was al in januari van 2013 besloten. Maar het is een belangrijk uitgangspunt. Dat wil zeggen dat als je nu €100 betaalt en je zou volgens dat nieuwe systeem €140 moeten gaan betalen, dan hoef je dat toch niet te doen. En dan worden al die andere gemeenten uiteindelijk ondersteund om niet meer te hoeven betalen dan dat je nu doet. Nou, dat is een geweldige mechanisme natuurlijk voor die gemeenten die nadeelgemeenten zijn.
De heer De Jong, een verduidelijkende vraag neem ik aan.
Ja, tuurlijk. Dank u wel. Ik vind het prima systeem hoor. Ik was er zeer van onder indruk. Het ziet er ook heel goed uit. Maar de vraag die mij toch even boven kan borrelen, het is dus in feite een harmonisatiemodel. Je groeit die verschillen, die ga je uitdempen over een bepaald termijn. Wat is uw horizon van de harmonisatie?
Ik moet u helaas...
Is dat de lengte van de meerjarenbegroting of is dat iets langer?
Nee, ik moet u helaas, als het gaat om het punt harmonisatie, toch tegenspreken. Want het is geen harmonisatiemodel. Omdat de voorstellen die nu voorliggen, gaan ervan uit dat er tot in lengte van jaren wordt gecompenseerd door de voordeelgemeente op de nadeelgemeente. Dus... Dat is het voorstel wat voor ligt. Hè. Of dat uiteindelijk op 4 juli, als alle wensen en bedenkingen zijn binnengekomen, ook het uiteindelijke besluit zal zijn, is nog even de vraag.
Ik heb het goed gelezen hoor.
Maar dat is het voorstel.
De heer Van Wiggen.
Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, een vraag rondom de verdeling van de criteria van de gemeente Fonds van Sympathie. U zegt, dat gaan we voorstellen. Dat betekent dat we een begroting dan gaan doen op basis van de begroting, zoals de situatie begroot is. En dat u bij de jaarrekening
nee, dat betekent het niet. Het betekent dat wij de bijdrage van de gemeente heffen volgens de nieuwe criteria. En dat betekent dat we voor elke gemeente weten aan de voorkant, en dat geven we dan in de kadernota aan, van nou, uw bijdrage voor dat jaar moet nou zoveel zijn. En als er dan een onderuitputting is op het eind van het jaar, dan komt het totale bedrag voor resultaatbestemming in aanmerking. En dat bepaalt het bestuur van de veiligheidsregio of en hoe het bestemd wordt. En dat kan op verschillende manieren, zoals u weet. Het kan naar de reserves gaan, het kan teruggaan naar de gemeente, maar dan gaat het terug volgens dezelfde verdeling als waarop het binnengekomen is. Okay. Dat compenseren is dus een belangrijke notie hierin. Want als je dat met elkaar als gemeente niet wilt, dan komt dat hele systeem er niet door. U realiseert zich dat ook. En daar waren drie methoden voor voorgesteld om dat te gaan doen en die liggen ook voor. De eerste methode is dat de tweede tranche bezuiniging die ik al van het bestuur als opdracht heb gekregen, 5% op een bedrag van 72 miljoen, in dit model gepompt wordt om het nadeelvolume te verkleinen. Dat is een belangrijk mechanisme. Het tweede belangrijk mechanisme is dat de voordeelgemeenten een percentage van hun voordeel af laat staan, tot in lengte van jaren, om de nadeelgemeenten te compenseren. Dat is het voorstel. Dat zeg ik er nog even bij. In het jaar 2015 is het de bedoeling dat de voordeelgemeenten dat voor 65% van hun voordeel doen. En in 2020 is dat 21% geworden en dat blijft dan 21%. Daardoor zal voor de voordeelgemeente het voordeel ook oplopen. En er is een bijzonder, het nadeel van de gemeente Utrecht is heel groot. Oftewel, de gemeente Utrecht zou een heel groot bedrag moeten gaan bijbetalen. Meer dan 2 miljoen. En daarvan hebben alle andere gemeenten gezegd in de voorstellen die voorliggen, kijk, dat vinden wij te groot. Bovendien kunnen wij de brandweerzorg met name die het betreft, dat is een hele grote factor. Als dat nou altijd voor en binnen de gemeente Utrecht, wat ook het district Utrecht was geweest, heeft gespeeld, dan willen wij best wel daar een extra bezuiniging voor realiseren binnen de veiligheidsregio. Maar dan alleen op zo'n manier dat het geen negatief effect heeft of geen effect überhaupt op de andere gemeente. En dat noemen we de repressieve efficiëntie van het district Utrecht. Dus ik heb de opdracht in de voorstellen om voor het nadeel van de gemeente Utrecht nog eens een keer 1,8 miljoen structureel te vinden. Maar dan alleen voor zover dat betrekking heeft op de brandweerzorg binnen het district Utrecht. Dat is de reden dat er in Utrecht bij mijnzelfde presentatie tot twee keer toe 200 man op de tribune hebben gezeten. Omdat die natuurlijk daar een zekere bezorgdheid bij hebben. Wat natuurlijk ook is prima dat ze daar zitten.
Meneer Bos, even heel kort. Ja. Zou u iets sneller door de presentatie heen willen gaan, zonder natuurlijk de essentiële dingen te noemen?
Ja, zeker.
We hebben zo ook nog een discussie.
We zijn bijna klaar hoor. Ja. Dan kunnen wij door naar de volgende. Dat zit ook allemaal in de kadernota's, want uiteindelijk wij moeten de voorstellen voor de begroting inrichten als waren dit goedgekeurd. En we hebben nadrukkelijk naar de gemeente bijgezegd van nou, als de besluiten anders worden, dan verandert natuurlijk ook die begroting. Dat zeg ik er nu nog even bij, dat u nu denkt, als u de kadernota heeft gelezen, van zij vinden zelf al dat het allemaal besloten is. Wij gaan dus nog een tweede tranche bezuinigen, dat is 3,5 miljoen. Die stoppen we daarin. Ik wil toch wel even benadrukken dat de veiligheidsregio ten opzichte van 2010, toen de veiligheidsregio is geformeerd, al totaal 13,5 miljoen euro structureel heeft bezuinigd en daardoor heeft kunnen teruggeven aan de gemeente als gemeenschappelijke regeling. Ik weet niet hoe het zit met de andere gemeenschappelijke regeling, maar ik vind het toch altijd een fors getal. We willen natuurlijk ook reserveringen maken om veranderingen te kunnen begeleiden. En de consequenties van de nieuwe financieringssystematiek zitten natuurlijk ook in de begroting helemaal doorgerekend.
Hele korte vraag. Mag ik even nog? Die 13,5 miljoen bezuiniging op een totaal van hoeveel was dat?
Van 75 miljoen.
Ja, en daar 13,5 op 75?
Ja, nou, we hebben nu 72. En daar is die 3,5 miljoen al af. En dan moet daar nog eens een keer 10 miljoen bovenop. Dus het was oorspronkelijk iets meer dan 80 miljoen. Wat is nou mijn focus? Dat toch ook altijd graag even met u doornemen. Dit zijn natuurlijk een paar dingen, maar je moet het ook waarmaken. Ik vind, je moet een net werkgever zijn. Dus ik ga echt voor het voorkomen van gedwongen ontslag. Veiligheid voor de burger en voor de collega's neemt niet af, maar toe. Die tweede tranche die moet gerealiseerd worden. Het is makkelijk strepen in de begroting, maar kan het ook echt? En hebben we doordacht bezuinigd. En niet pennywise pound foolish. En wat ik al zei, als we nou de mond vol hebben van moeten we de post ondersteunen, dan moeten we dat ook echt gaan waarmaken. Wat betekent dat nou voor Nieuwegein? Het betekent in het plan van het dekkingsplan dat er uiteindelijk één tankautospuit minder nodig is. Dat wil niet zeggen dat het veiligheidsniveau daardoor minder wordt, maar dat betekent dat wij het zo hebben gearrangeerd in de hele regio dat we hetzelfde kunnen doen, maar door een andere verdeling een stuk efficiëntie bereikt hebben. Daardoor zijn er 5 vrijwilligers minder nodig. In de praktijk zit er nu iets meer vrijwilligers, dus het getal is iets groter. Maar wat belangrijk is, dat mag allemaal via natuurlijk verloop afvloeien. Dus er staat geen druk op van je moet weg. En natuurlijk wat ik net ook zei, dat we in deze gemeente, net als in alle andere gemeenten, echt ook getarget gaan inzetten op die stimulerende preventie. Natuurlijk verloop is hier een belangrijk woord in. In totaal gaat het om 100 vrijwilligers en 9 beroeps, allemaal met natuurlijk verloop in de hele regio. Nou, als je dat technocratisch bekijkt, is dat mooi, hè, natuurlijk verloop. Maar wij realiseren ons als geen ander dat het desondanks een emotionele gebeurtenis kan zijn. Ja. Dan de posten in Nieuwegein. Beide brandweerposten redelijk. Maar in Nieuwegein Zuid, en ik begrijp dat het om een bedrag gaat wat bekeken is door dat externe bureau dat we hebben gehanteerd van zo'n 80.000 euro, dat er voor ongeveer 80.000 euro dan aan de post verbeterd moet worden. Of dat nou in de praktijk 80 is bij de aanbesteding of net iets minder, dat zal blijken, maar het is ook niet bedoeld als een hard bedrag. En dan uiteindelijk wellicht een overkomst van het eigendom naar de veiligheidsregio. Maar nogmaals, dat is een duaal besluit. Daar gaat de veiligheidsregio niet alleen over. Hoe werkt dat financieel voor u uit? Nieuwegein betaalt nu zo'n 3 miljoen euro. In 2015 is dat hetzelfde bedrag ongeveer. En in 2015, volgens dat nieuwe model, zou Nieuwegein 3,4 miljoen euro moeten betalen. En is dus een nadeelgemeente. Dat heeft te maken met die nieuwe criteria die gehanteerd worden. Maar omdat dit geldt, treedt dus die collegiale compensatie in en blijft Nieuwegein tot in lengte van dagen dit bedrag betalen. En dat kun je ook zien in de volgende sheet. Dus bij sommige gemeenten zie je hier nog getallen staan, maar Nieuwegein heeft daar gewoon tot in lengte vandaag dit bedrag. Het wordt nooit meer dan dat.
Meneer Van Wijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de bedragen 2015 en 2014 zijn duidelijk, maar wat is de uitkomst van de jaarrekening 2013 voor Nieuwegein?
Volgens mij kunt u dat in de stukken terugzien, die zitten erbij. Dus volgens mij meneer Bos ook niet als ik zo kijk. We hebben zo meteen ook in het volgende agendapunt de jaarstukken, dus dan komt hij terug. Mevrouw Van Alphen, nog een verduidelijking vraag.
Ja,
meneer Bos. Mevrouw Van Alphen.
Ja, ik had een vraag. In de begroting 2015 is een bedrag opgenomen van 3.054.000. Eerst staat 3.027.000. Is het nou zo dat die 3.054.000 geldt, maar als we deze systematiek aan gaan nemen, dat dan het verlaagd wordt naar 3.027.000? Want het staat anders niet goed matchend in de stukken. Überhaupt staat er in de nieuwe Geinse begroting ook alweer een ander bedrag. Dus er zijn drie bedragen in de omloop. Die ene is 3 miljoen 51, die andere 3 miljoen 27 en die andere 3 miljoen 54.000.
Dus Nibbels, kunt u daar zo antwoord op geven? Er staat in ieder geval 327.000 in de stukken vanuit de gemeente. Dus dat zou denk ik het bedrag moeten zijn.
Ik kan over de begroting van de gemeente Nieuwegein niks zeggen.
51. In die van de VRU staat 27, zeg maar. En in die van de begroting 2015 staat 54.
3.054 staat er. Oh, nou, ik zal dat even nakijken. Maar dit is de reeks die er zou moeten staan wat ons betreft.
Oké.
Mag ik in het kader nog
meneer een opmerking maken? De Jong nog en dan wil ik vragen of meneer Bos kan afronden. Dan kunnen we de discussie
ja, in. We komen daar straks natuurlijk ook in punt 5 van de agenda nog op terug. Maar in punt 4 is een raadvoorstel en punt 5 is een raadvoorstel. En in beide komt dus een storend foutje voor in die zin dat de VRU gaat uit van een meerjarenbegroting van 2015-2018. Wij hebben het over 2014-2017. Dus een uitspraak te doen over de dekking dat die gedaan is, ja, voor de komende jaren, maar niet voor 2018, want dat hebben we nog niet ingeschat.
Meneer de Jong, ik ga even ingrijpen, want meneer Bos presenteert zijn verhaal vanuit de VRU. Zo meteen gaan we een discussie over dan de stukken hebben. En dan
keren we het bij het raadvoorstel. Dank u.
Precies. Meneer Dijkstra zag ik nog, die had zijn hand al opgestoken. En dan gaan we echt afronden en de discussie hier voeren.
Eén korte vraag. In de vorige slide sprak u over een verlies van 5 vrijwilligers. En ik dacht dat in de stukken stond 7. Welk getal klopt nu?
Ja, dat heeft te maken met het feit dat het getal technisch om 5 gaat als het gaat om de genormeerde getallen. Maar er zijn er nu een paar meer nog feitelijk aanwezig. Dus vandaar dat het feitelijke aantal iets hoger ligt.
Oké, dus 7.
Ja. Ik kijk ook even naar daar. Ja.
Dus eigenlijk is een conclusie, Nieuwegein verliest aan alle kanten. We zijn een nadeel gemeten, verliezen een auto en we verliezen 7 vrijwilligers.
Dat kunnen we zo in de politieke discussie over hebben, meneer Dijkstra. Meneer Bos, u.
Ja? Wat betekent dit nu voor u? Op 4 juli dan gaat het algemeen bestuur besluiten. Gehoord alle wensen en bedenkingen van de gemeente. Daar is een bijzonder lange periode voor gekomen. Voor genomen. Er is natuurlijk vanuit alle gemeenten wordt er veel gezegd dadelijk. En dat gaan we niet allemaal op een grote hoop gooien. Daar gaan we ook serieus mee om. Uiteindelijk wordt er op 4 juli een besluit genomen. En dat is een besluit van het bestuur van de veiligheidsregio. En dat is gewoon een besluit bij meerderheid. Dat is wel een gewone meerderheid. Maar uiteindelijk zal het bestuur daar een besluit over nemen. En dan wordt dat geïmplementeerd per januari 2015. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Bos. Helder verhaal. Ik denk een goede samenvatting van al die hele dikke stukken die we deze mensen hebben mogen lezen. Ik wil nu eigenlijk de politieke discussie nog voeren over het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Ook graag dan met inachtneming van het besluit de discussie voeren. Ik maak gewoon één rondje in één termijn. Er waren vragen ingediend, technische vragen door de VSP. Die zijn u rond een uur of 3 vanmiddag nog beantwoord. Dus u kunt u daarin eventueel meenemen. Ik wil beginnen met meneer Van der Voort van de D66.
Dank u wel. Ik heb niet zo vreselijk veel vragen. Ik alleen de financierings. Wijzen nog wel erg ingewikkeld, dat, hoe je het ook went of verkeerd. Uiteindelijk is het resultaat dat iedere gemeente hetzelfde blijft betalen. Wat voor een ingewikkelde constructie en redenering je daar ook achterop zet. Waarom moet het zo ingewikkeld genormeerd worden? Als gewoon de afspraak is, iedereen betaalt wat je blijft betalen, stoppen het allemaal in één grote pot, daar financieren we het uit. Dan heb je toch die ingewikkelde redenering niet nodig. Of is dat meer voor de toekomst bedoeld?
Dank u wel, meneer Van der Voort. Dan PvdA, mevrouw Van Alphen.
Ja, bedankt meneer de voorzitter. Ik wilde eigenlijk mijn bijdrage een beetje hebben over toezicht op de gemeenschappelijke regelingen en dan over de situatie. Kijk, wat belangrijk is, dat is dat wij als gemeente Nieuwegein goed toezicht hebben op de gemeenschappelijke regelingen. En wat je eigenlijk, omdat wij natuurlijk controle willen hebben op de uitgaven en op de prestaties, die ook de accountant zegt van, eigenlijk zou je meer moeten kijken of die prestaties ook worden gehaald die je eigenlijk wil als gemeente. Nou, daar hebben we een motie voor ingediend destijds, hè, om zeg maar het toezicht te verbeteren. En wat jammer is, is dus dat er gewoon geen advies van de auditcommissie ligt. En dan vraag ik me af, ja, het is jammer, want het stuk, vooral, ja, die zijn al van best lange tijd geleden. En ik zou het heel fijn hebben gevonden als er hier toch wel ook een advies van de auditcommissie had gelegen. Want ja, als je naar de voorleggers kijkt en ook naar de advisering van het college, dan kan je ook zeggen van ja, daar wordt niet echt uitgelegd waarom men zegt van nou, neem het over. Of hè, dat zou best wel meer motivering, motivatie achter kunnen liggen en aangeduid kunnen worden in de stukken. Dat vind ik in ieder geval jammer. Wat mij eigenlijk wel erg aanspreekt is zeg maar de brief van zeg maar Marcel Dokter, de voorzitter van de club die het heeft over de vrijwilligers en dat het aantal vrijwilligers zo afneemt. En mijn vraag is ook eigenlijk van, wat wordt er nu eigenlijk gedaan om het aantal vrijwilligers dat vertrekt tegen te gaan of in ieder geval nieuwe vrijwilligers te trekken? Het is ook een heel kritisch stuk. Die heeft het over regelbrei, dat demotiverend is, de hiërarchie en dergelijke. En dan komt het op het onderwerp lokale verankering. En dan zie ik in de presentatie van, nou ja, er moet één loket komen, accountmanagement en dergelijke. Maar dan heb ik ook zoiets van, ja, er zit ook zo een boodschap in het stuk van van die vakvereniging, van de brandweervrijwilligers, van er zou eigenlijk een het zou dichter bij de gemeente moeten. En waarom zou je niet naar een eigen bestuurscommissie gaan? Vroeger hadden wij ook de bestuurscommissie openbaar onderwijs en dergelijke. En daardoor was er meer binding van gemeenteraad met beleidsterreinen en dergelijke. Dus eigenlijk zou ik gewoon misschien de burgemeester willen vragen daarop te reageren, maar ook zou ik eigenlijk een keer een discussie daarover willen in met elkaar.
Dank u wel, mevrouw Van Alphen. Overigens doen we het in één termijn, hè, dus u mag interrumperen voor de helderheid. Meneer Dijkstra van de VVD.
Dank meneer de voorzitter. Een vraag over de brief. Er wordt geschreven dat er in de afgelopen 4 jaar meer dan 800 vrijwilligers zijn vertrokken. Hoeveel betekent dat concreet voor Nieuwegein? Dat miste ik in het stuk. Over de stukken, het was niet veel leeswerk, maar heel veel leeswerk. Er zat een oplegnotitie bij, maar ik miste echt een management samenvatting met de echte highlights. Deze presentatie was zeer verhelderend, maar zoiets had je ook in een soort management samenvatting kunnen doen. Dus het verzoek van de VVD om voor een keer een samenvatting met de belangrijkste punten toe te voegen. In een stuk wordt ook geschreven dat de VRU naar een kleinere, oftewel andersoortige voertuigbezetting wil. Nu rukken auto's met 6 personen uit en dat moet volgens mij naar 4 gaan. Wat betekent dit voor de risico's te plaatsen? Ook zei u iets over het natuurlijk verloop, wat op zich een goed streven is. Maar we verliezen wel 1 tankauto. Ik vraag me af wat die mensen die via natuurlijk verloop weggaan, die zijn niet morgen weg, wat die gaan doen in de tussentijd. Er is minder ruimte om te oefenen, er is minder materieel. Dus is daar een plan voor? En één vraag over de meldkamerorganisatie. We gaan van 26 afzonderlijke meldkamers naar 1 LMO. Het risico daarbij is dat de LMO minder kennis heeft van specifieke kleine verzorgingsgebieden. Ziet de VRU dat niet als een risico dat pas de commandant ter plaatse de risico-inschatting kan maken in plaats van in een meldkamer? Dat was het.
Dank u wel. Meneer Van Wijk van de SP, geen vragen. Mevrouw Kotkamp, geen vragen. De heer De Wild, CDA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Het CDA wil graag beginnen met haar waardering uit te spreken voor het vele mooie en goede werk wat er in onze gemeente wordt gedaan vanuit de VRU. Ik zeg dat in uw richting, maar ook in de richting van de vertegenwoordiging daar zit, met de vraag of u dat ook aan uw personeel zou willen doorgeven. Inderdaad, sluit me aan bij de woorden van de heer Dijkstra van de VVD als het gaat om de omvang van de stukken. En het zou fijn geweest zijn als er iets van een managementrapportage aan vast zat. Neem niet weg dat ik toch geprobeerd heb te doorgronden wat er allemaal ligt. En daarmee heb ik het toch proberen een beetje visueel te maken en vooral ook een beetje lokaal te maken. Want als er hier brand is, dan wil ik twee dingen. Dan wil ik dat er een brandweerauto is en dan wil ik dat er een brandweerman is. Die zich gaat inzetten voor die brand. Mijn eerste vraag is dan, wat is er dan ter plekke? Is dat een brandweerwagen of is dat een wagen van de brandweer? En ik heb mij laten vertellen dat er een verschil in zit, mede gelet op het mogelijk behalen van de aanrijdtijden, dat er geen bluswagen als eerste de deur uitgaat om die aanrijdtijden te halen, maar dat het een auto van de brandweer is die zorgt dat daar de boel netjes afgezet is, dat de eerste risico's worden geïnventariseerd en er daarna pas een brandweerwagen de deur uitgaat. Dus ik wil graag weten of dat in de nieuwe aanpak, zeker ook in de verdeling van het materieel, ook in bijvoorbeeld Nieuwegein, maar ook in de andere gemeentes aan de orde is. Want dat vind ik wel een wat fundamentele wijziging en ook een fundamentele invulling van het behalen van aanrijdtijden. En u schrijft daar veel over. Uw streven is er ook naar om het allemaal qua tijden te halen. Maar hoe gaat u die tijden halen in dat voorbeeld? Het tweede is, wie is er dan te plaatsen? Raakt aan de discussie over de inzet van vrijwilligers. 1 mei was er een stakingsbijeenkomst op initiatief van de Advocabo georganiseerd. We hebben ook het gevoel werd neergelegd van minder personeel betekent ook minder bezetting in de auto's. Dus het zou heel goed kunnen voorkomen dat we van 6 naar 4 gaan. En die twee die zaten er niet voor niets. Betekent dat een brand of een gevaarlijke situatie ook minder snel goed onder controle gebracht kan worden. En betekent dat dus dat er weer extra personeel op een later moment ingereden moet worden. Gaat dat dus wringen? Dat is niet alleen een vraag die ik wil stellen aan de VRU, maar dat is ook een vraag die ik wil stellen aan onze burgemeester als zijnde portefeuillehouder. Verwacht hij, of hoe schat hij, moet ik het zo zeggen, schat hij risico's in als we met een andere bezettingsgraad hier in Nieuwegein te maken gaan krijgen vanuit de inzet van personeel. Verder kunnen wij ons vinden in de opmerkingen die het college zelf heeft gemaakt bij punt 8 in het raadsvoorstel. De opmerkingen die daarover gemaakt zijn, daar is in de presentatie ook al even aan gerefereerd over de kosten voor Post Zuid. Tot zover de vragen, meneer de voorzitter.
Dank u wel, meneer De Wild. Meneer Monhooy van de ChristenUnie.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zal verder geen opmerkingen maken over de dikte van de stapel van stukken. Gelukkig is maar één keer in de zoveel jaar dat je een nieuwe visie hebt en een nieuwe financiering systematiek. En krijgen we volgend jaar, hoop ik alleen, weer de begroting en de jaarrekening. Dan zijn we er een stuk sneller doorheen dan deze keer. Los daarvan, wat mij triggert is natuurlijk of de veiligheid in het geding is. En ik heb al het vertrouwen in het VRU dat niet in het geding is. Dus daar hoef ik me dan ook geen zorgen om te maken. Maar ik vraag me toch wel eens af of zo'n avond als deze dit al voorbij is gekomen. Ik denk, zijn we nou beter af met de VRU of zouden we nou beter af geweest zijn als we nog gewoon een eigen brandweer hadden waar we zelf over gingen. Mochten we zelf bepalen hoeveel tankauto's spuiten we hadden. En mochten we zelf kijken hoe we onze vrijwilligers nog konden krijgen. Ik weet het niet, want het is natuurlijk een als-dan vraag. Maar wat wel een realiteit is dat de VRU natuurlijk veel verder van de beleving van de mensen op de werkvloer staat. En ik vraag me ook wel eens af, zou dat nou nog van invloed kunnen zijn op bijvoorbeeld het werven van vrijwilligers? Als het niet meer van jezelf is, als het niet meer van je eigen gemeenschap is, kan je dan ook niet moeilijker je vrijwilligers vasthouden. En wat ik dan nu zie wat er in Vreeswijk gebeurt, en ik ken de brandweer van Vreeswijk wel een tijdje, denk als daar dan ook een tankautospuit gaat verdwijnen, gaat er dan ook niet weer een stuk plezier bij de vrijwilligers verdwijnen en gaat die leegloop van die vrijwilligers dan nog niet harder achteruit dan waar die nu achteruit loopt. Dus in plaats van dat je probeert vrijwilligers te werven, omdat je ze natuurlijk gewoon keihard nodig hebt binnen het VRU om die repressie natuurlijk goed uit te voeren, denk ik gaan we misschien vanuit bezuinigingen of omdat we dingen anders inrichten. Nogmaals, ik ga die dingen niet betwijfelen, want er zal goed over nagedacht zijn en hij zal vanuit de repressie gezien niet meer nodig zijn. Ik denk wel, ja, maar het kan dus het side-effect hebben dat mensen inderdaad minder oefenruimte hebben of minder hoeven uit te rukken. Want we hebben, laten we even zeggen, 20 vrijwilligers nu op post Zuid zitten en in plaats van dat twee tankauto's spuiten en uitrukken, rukt er nog maar één uit. Er zitten er 7 man op zijn hoofd in, dus je moet wel wat zorgen. Als je nummer 7 bent, dan kan je nog mee. Als je nummer 8 bent, dan kan je dus niet meer mee. Ben je voor de derde keer nummer 38, de vierde keer ook van ik ga niet meer. Hè. Dus dat bedoel ik een beetje, het kan demotiverend werken op de vrijwilligers en zijn we dan niet bezig het paard achter de wagen aan te spannen, ondanks het feit dat er bezuinigd moet worden en u het beter ingedeeld heeft. Ik draai al wat jaren mee en ik heb jaren geleden ook al eens gevraagd van als je nou vrijwilligers wil stimuleren waarom en ook wil opleiden, waarom we hier in Nieuwegein geen jeugdbrandweer hebben. In IJsselstein is er wel een jeugdbrandweer en ik ken gewoon Nieuwegeinse jongeren die in IJsselstein bij de jeugdbrandweer zitten. En denk van, verdorie, waarom kan dat dan in IJsselstein wel en waarom doen we dat in Nieuwegein dan niet? We hebben nu hetzelfde, het is één vru, dus dan zouden we toch helemaal niet meer mogen uitmaken. Ik bedoel, dan zouden wij dat ook kunnen doen, nou, dan heb je vrijwilligers ook weer aan de onderkant in de aangroei. Dus dat zijn zo eens een beetje van die bespiegelingen die ik zo eens bij dit stuk krijg. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Monhooy. De heer Thomassen, geen vragen. Meneer Wiggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik had me wat verkeken op de omvang van de stukken en daardoor was ik ook aanzienlijk te laat met het indienen van de vragen, maar die zijn keurig beantwoord door de betreffende ambtenaar. Daarvoor onze oprechte dank, te meer omdat dat ook nog vandaag is gebeurd. Ik heb daar nog een tweetal opmerkingen over en daar laat ik me ook bij inspireren door mevrouw Van Alphen, die al aangaf de reistebrei van cijfers niet helemaal te kunnen volgen. En ik zou toch graag willen voorstellen dat wij het staartje zoals ik dat aangeleverd heb, in concept, dat even toch ingevuld wordt met de juiste cijfers. Dan hebben we in ieder geval een goed overzicht van 2013 tot en met 2018. Ten opzichte van de stukken die zich gelukkig maar één keer in de zoveel jaren voordoen. Volgend jaar zal er waarschijnlijk alleen een begroting en een jaarrekening liggen. Wellicht kan de VLU ook nog nadenken om ook de leesbaarheid van zowel de begroting als van de jaarrekening ook nog te vereenvoudigen. Er zijn echt goede voorbeelden van ook andere regionale samenwerkingsverbanden. Ik onderschrijf ook het gevoel bij meneer Dijkstra, rondom, had er even een management rapportage bij gemaakt. En wat ik er gemis vond is de expliciete gevolgen voor Nieuwegein. Die stonden niet van de bezuiniging die voorgesteld werd. Die stonden niet verwoord in de betreffende raadstukken. Dus wist ik ook niet of dat wat het college daarover dacht. Nou, verder dank in ieder geval voor de beantwoording van onze schriftelijke vragen die te laat ingediend waren.
Meneer Van Engelen van Ines Pijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, er is al heel veel gezegd. Een aantal punten die genoemd zijn, die zijn zeker herkenbaar ook bij ons. Nog wel een paar dingetjes over. Op een gegeven moment wordt in de tekst genoemd van dat onder brandweerpersoneel dat garantiefactoren bepalend zijn voor de historische kennis van wat betreft de beschikbaarheid van vrijwilligers. Dat komt op mij een beetje over als van resultaten uit het verleden geven geen garantie van de toekomst. Het heeft dus te maken met van als je vrijwilligers nodig hebt, dat die meneer Mondo het ook al even weten, is maar de vraag van heb je ze, hoe stimuleer je ze, hoe krijg je ze actief en hoe krijg je ze mee. En misschien ligt daar wel inderdaad een actiepunt, ik zal er verder niet over uitduiden. Het is wel een zorgpuntje om in ieder geval voldoende vrijwilligers te houden. Ook al heb je er nu 7 te veel. Straks heb je er misschien 10 tekort als je het niet stimuleert. Dat is wel een punt. Wat wij verder nog gezien hebben is van dat er op een gegeven moment ook genoemd wordt van dat er in de stukken staat van dat er nog gelden vrij vallen vanwege grootschalig oefenen. Omdat dat niet meer nodig zou zijn. Dat staat zo beschreven. Maar ja goed, hoe zich dat verhoudt naar brandveiligheid en de insteek om mensen snel en eerder te laten alarmeren, mogen duidelijk zijn dat dat mogelijk in verhouding met elkaar staat. Verder lezen wij dat de brandweer binnen de veiligheidsregio in 11% van de gevallen buiten de tijdsnormering toch nog aanwezig is. Of dat nou veel is of niet veel is en of dat nu een absolute norm is of een... Dan moet u mij maar corrigeren als dat niet goed is. Maar dat is mij niet geheel duidelijk. En wat helemaal niet duidelijk is, is Wat is dat nou in Nieuwegein? Is dat 11% ook in Nieuwegein? Zitten we eronder? Zitten we erboven? Wat gebeurt daar precies? Als wij te maken hebben met een 11% absolute norm van te langdurige uitrukstijden, betreft dat waarschijnlijk ook bepaalde inwoners van deze gemeente die daar dan last van hebben of gevaar lopen. Dat zou ook wel interessant zijn, of in ieder geval voor de mensen ook van belang zijn om te weten van waar die dan wonen. En misschien moet ook iets met die mensen doen dan, extra trainen, scholen of weet ik veel, maar in ieder geval wel even inzichtelijk maken. Voor de rest, en dan hou ik op hoor, heb ik gelezen dat er door de brandweer net zo snel zal worden gereden als voorheen. Ik heb een ambulanceachtergrond, wij rijden ook hard, brandweer rijdt ook hard, maar dan kijk ik even met een schuin oog naar meneer Monroy, want we hebben alles een keer in het verleden om de tafel gezeten. Ik hoop wel dat er ook wat aandacht komt dan voor verkeersveiligheid, verkeersremmende maatregelen en dat soort zaken. Opdat ook de normering gehaald kan worden. Maar goed, het staat er even los van, maar ik wil het toch even noemen. En dat waren onze punten, dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Engelen. Dat was in ieder geval de eerste ronde en ook de enige van dit stuk. Ik geef eerst de heer Bakhuis, de portefeuillehouder, het woord. En die zal waarschijnlijk ondersteund worden door de heer Bos.
Ja, want een deel van de vragen zijn van politieke aard. En andere zijn toch nog meer van technische aard. Kijk, waarom deze operatie? Dat is omdat we in 2010 met de VRU zijn begonnen. We zijn op pad gegaan. En er is door alle gemeentebesturen gezegd, er moet bezuinigd worden. En VRU gaat ook meekijken of er bezuinigd kan worden. Om een beeld te geven, in de laatste 10, 15, 20 jaar is de brandweerzorg in Nederland ongeveer in zijn totaliteit 2 keer zo duur geworden. En er is nog net zoveel brand. We komen uit een tijd dat als een burgemeester vroeg, ik heb een brandweerauto nodig, dat hij hem kreeg. En ik vind het niet meer kunnen in deze tijd dat het op die manier zou gaan. Ik vind het terecht dat ook vanuit veiligheid gekeken wordt in deze tijd van hoeveel geld heb je over voor veiligheid en weet dat je niet alles altijd kan. In dat opzicht, zeg ik tegen de heer Monroy, ben ik wel heel gelukkig met een veiligheidsregio, omdat je daarin ziet dat je juist door die samenwerking van die gemeente kan kijken hoe je met minder materieel dezelfde en meer veiligheid kan bieden door de inzet daarvan te verbeteren. Sterker nog, als je iets minder mensen hebt die meer ingezet worden, dan komen die meer aan de bak en dan werken ze daardoor ook, kunnen ze dat ook weer beter doen. En ik vind ook dat de samenleving recht op één op veiligheid, maar aan de andere kant ook dat zo efficiënt mogelijk georganiseerd wordt. En bij grote branden, laat ik voor de grote brand verleden jaar in IJsselstein noemen, IJsselstein had dat nooit alleen kunnen doen. En een veiligheidsregio helpt dan enorm. Op het moment dat wij Geinse Hof 3 jaar geleden hadden, hebben wij ontzettend gebruik kunnen maken van de inzet van de veiligheidsregio. En los daarvan, dat zijn ook precies de argumenten die op het rijksniveau werden gebruikt om de veiligheidsregio's in het leven te roepen. Wetende dat er in eerste instantie best wel gemeenten waren waar men daar niets op zat te wachten. Maar je ziet dat onze veiligheidszorg daardoor wel enorm verbetert. Dat over de veiligheid. Gaan alle gemeenten nou blijven die nou hetzelfde betalen? Dat zei de heer Van der Voort van D66. Nee. Wat de gemeenten die nadeelgemeenten zijn volgens de systematiek gaan het niet meer betalen. Maar de bezuiniging leidt tot een voordeel bij de voordeelgemeente, maar dat voordeel is minder groot omdat ze ons nadeel compenseren. Dus daar vindt wel wat plaats. En hoe komt dat nu? Omdat wij bij de start met het zogenaamde boxenmodel zijn begonnen. We hadden 3 soorten kosten bij de VRU. En op het moment dat je gaat bezuinigen, kregen we de discussie in het bestuur van ja, waar vallen die bezuinigingen nu? Zijn dat bezuinigingen die bij de VRU thuis horen? En moet je die gezamenlijk delen? Of is die bij het district? Moet je die bij het district delen? Of is die bij de gemeente? Is die voor 1 gemeente? Daar kom je op een gegeven moment niet meer uit, omdat alles met alles samenhangt. Want een bezuiniging bij de buren kan misschien een beetje nadeel bij de anderen betekenen of andersom. Dus we hebben ons heel erg als bestuur bedacht van we moeten echt naar een andere financieringssystematiek toe die eerlijker is. Nou, daar hebben er een aantal modellen zijn gepasseerd en uiteindelijk kon je maar op 1 model wat we vonden dat zo eerlijk mogelijk is. Dat is de kengetallen die in het gemeentefonds zitten om die te hanteren. Met de randvoorwaarde dat na de gemeente nooit meer zouden gaan betalen dan dat ze nu betalen. Dat is net helemaal uitgelegd welke formules daarvoor bedacht zijn. En ook hoe dat naar de toekomst toe zal werken. Ik zeg tegelijkertijd bij dat er ook in landelijk een discussie loopt over de financiering van de veiligheidsregio's die nu nog op twee manieren gebeurt. Voor een groot deel door de gemeente, maar er zit nog een stukje rijksuitkering bij. Dat er landelijk wel een discussie loopt of dat toch zo moet blijven. Of dat het geld niet uit het gemeentefonds genomen moet worden en dat het een landelijke financiering moet worden. En dan gaat dat volgens diezelfde verdeelsleutels gebeuren die nu al in het gemeentefonds zitten natuurlijk. Maar die discussie die loopt. Voorlopig is die even niet aan de orde, maar om de zoveel tijd hoor je hem wel weer opkomen. En ik sluit ook niet uit dat die in de komende periode wel weer eens een keer opnieuw gevoerd zal gaan worden. Die toezicht op die gemeenschappelijke regelingen. Mevrouw Van Alphen refereerde aan de motie die de raad heeft aangenomen. En volgens mij hebben we daarvoor uiteindelijk de volgende afspraak ook met de auditcommissie over gemaakt. Dat de auditcommissie over de jaarrekeningen gaat en daarna kijkt en daar een advies over geeft. Maar als het over de begrotingen gaat en de inhoud gaat, dan we dat met name ook in de vakcommissies doen. En daarom ligt dat hele pakket vanavond ook hier in deze commissie. En dat we met de jaarrekeningen dan nog even een goede inregeling moeten doen met de commissie. Maar ik zeg dat dan even als voorzitter van de raad en niet als portefeuillehouder veiligheid. Daar zijn we in het presidium nog, zoeken we daar even de goede weg voor, ja. Om dat op de goede manier te doen.
Ja. Maar in die motie, mevrouw Van Alphen. Ja, dank je meneer de voorzitter. In die motie wordt niet gezegd dat de vakcommissie zich niet meer bezig moet houden met begrotingen of dergelijke. Daar staat in dat zij rekening houdt, in ieder geval een advies krijgt nog van de auditcommissie die ze kan betrekken bij de hele discussie. Überhaupt bij de twee
mevrouw Van Alphen, ik ga toch even ingrijpen, want volgens mij moeten we de discussie niet nu voeren hier, want nu hebben we het over de VRU. Maar ik denk wel dat we mee moeten nemen eventueel een andere discussie om daar duidelijkheid over te hebben.
Het is wel een motie van anderhalf jaar geleden. Ik vind echt dat we de nieuwe auditcommissie aan de bak moeten.
Ja, die moet nog benoemd worden binnenkort. Meneer Bakhuis.
Ja, volgens mij gaat u als raad daar zelf over en ik in ieder geval niet als portefeuillehouder veiligheid. De brief van de vrijwilligers. En er zijn een aantal vragen meer gesteld. En ik denk ook dat de heer Bos daar dadelijk wel op in zal gaan. Hebben wij in Nieuwegein een probleem met werven van vrijwilligers? Tot nog toe niet. En zover ik weet, in de afgelopen jaren is dat ook niet het geval geweest. Dus in dat opzicht gaat het hier gewoon goed. Hoe de toekomst is, kan je dat kan je natuurlijk niet voorspellen. De brief die de landelijke vereniging zit, ik begrijp die brief wel die men stuurt en dat men de zorg daarover uitspreekt. Maar u moet van mij aannemen dat ik als portefeuillehouder en eigenlijk alle burgemeesters als portefeuillehouders en de VRU alleen met voorstellen komen die wij vinden dat ook kunnen omdat het daardoor niet onveiliger wordt. Ik vind het beeld wat de heer Dijkstra neerzet van we blijven evenveel betalen en we krijgen er minder voor. Ja, ik heb misschien minder inzet, we hebben een auto minder en zijn straks ook minder vrijwilligers nodig. Maar het is wel zo dat de veiligheid door de regionale afspraken die we maken, gegarandeerd is. En dat is waar het over gaat. Het gaat niet om de input van wat we neerzetten. Het gaat om de veiligheid die we kunnen garanderen op een manier zoals die vastgesteld is. En ik heb in de vorige commissievergadering al een keer gezegd, ik zal niet met voorstellen naar de raad laten komen, of het college zal niet met voorstellen naar de raad komen, als we denken dat de veiligheid daarmee in het gedrang komt, of dat die onder door het ijs zakt. Als dat zo was, want een van u vroeg, wat vindt u? Wat vindt het college daarvan? Het college is het eens in dat opzicht met de voorstellen van de VRU, want de bemerkingen die wij aan u voorstellen in concept, die gaan niet over dat punt. Ik neem wel ter harte dat wij misschien in de voorbereiding, misschien u nog in zijn algemeenheid nog wat een soort leeswijzer, laat ik het zo maar noemen, een leeswijzer vanuit onze eigen ambtelijke organisatie zouden kunnen meegeven bij dit soort ingewikkelde stukken. We hebben daar om redenen niet voor gekozen, omdat er een toelichting vanavond gegeven werd. Maar als u die wens hebt, dan neem ik die wel ter harte om daar volgende keer wel ook voor te zorgen. Als het over kleinere bezettingen en risico's gaat, dat is een heel technisch verhaal. Maar er is ook een discussie die landelijk loopt van hoe gaan we efficiënt om met de inzet van materieel en mensen als het gaat over in de zaak van repressie. Maar daar kan de heer Bos denk ik volgens mij dadelijk veel meer over zeggen. Want ik heb zelf diezelfde vraag ook wel. En als ik dan hoor van bij een grote brand zijn we er met veel materieel en materieel wat nodig is, want dat wordt ingeschat. Maar er zijn ook heel veel kleine branden waar je met relatief weinig mensen dat ook zou kunnen doen. Wordt er in ieder geval ook landelijk over nagedacht? Kan je dat op die manier doen of niet? Maar daar zal de heer Bos zo meteen nog wel wat verder op ingaan. De discussie over de meldkamer is een landelijke discussie.
Een interruptie van meneer De Wild.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Als ik het wel goed begrijp, En we hebben het over die verdeling van die voertuigen. Kijk, Nieuwegein zou natuurlijk ook kunnen zeggen, even in die discussie over een tweede bluswagen op de plek van Zuid, wij willen dat wel. Dan staat er een stuk, hè, dan krijgen we er ook een mooie factuur voor en moeten we dat betalen. Wat vindt u daarvan? Vindt u het nodig dat die tweede auto er is?
Nee, want als dat zo was, dan had ik een ander voorstel op dit moment naar uw raad gestuurd. Dan had ik een voorstel naar de raad gestuurd, of aan het college voorgelegd. Als het college het overgenomen, had ik een voorstel gestuurd waarin we gereageerd hadden dat we het niet eens zijn met het voorstel om één tankautospuit te verminderen. Dus dat, u mag daaruit concluderen. En dat is niet gebaseerd alleen op geld, dat is ook gebaseerd op het feit dat we de garantie hebben dat de veiligheid blijft.
In het verlengde daarvan, voorzitter, als wij zouden willen, dan zouden we dat als raad zelf moeten gaan kiezen. En dan is uw advies hierbij bekend in de lijn met het voorstel van het VU.
Ja, want dan moet u ook gaan aangeven waar u die kosten van mee gaat betalen. En ik zie voorlopig geen mogelijkheden.
Mevrouw van Alphen heeft nog een interruptie.
Bedankt, meneer de voorzitter. Nee, kijk, dit is eigenlijk wat ik in mijn eerste ronde zei. In dit stuk staat alleen voorgestelde oplossing in te stemmen met conceptjaarstuk, bla bla bla, af te zien van het indienen van zienswijze. Maar nergens in de voorlegger heeft gestaan, nou, we gaan één bluswagen verminderen. En dat vinden wij als bestuur niet erg, want iets van motivatie, zodat er iets van de pijnpunten of de daar waar wij alert op moeten zijn in onze politieke discussie.
Volgens mij is die helder, mevrouw Van Alphen.
Ja, goed.
Volgens mij heb ik daarvan gezegd dat ik dat ter harte neem voor een volgende keer. Wij zijn er even van uitgegaan dat allemaal in de stukken staat. En daar waar we geen opmerking over maken, mag u veronderstellen dat we het daarmee eens zijn. En dat ik als portefeuillehouder het daar ook mee eens ben. Dan ga ik even terug naar de vraag van de heer Dijkstra over de meldkamer. Ja, het is een aandachtspunt natuurlijk, u heeft daar gelijk in, maar de discussie over dat er een landelijke meldkamerorganisatie moet komen en dat er 10 meldkamers komen in plaats van de, zijn het er nu, 25 of nog meer, 26. Die discussie is uitvoerig in de afgelopen 2-3 jaar gevoerd en de minister heeft besloten om het op deze manier te doen, omdat er een forse bezuiniging op de meldkamer plaats moest gaan vinden. Natuurlijk zullen we bij de inrichting van die meldkamerorganisatie zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd wordt. Maar dat die landelijke meldkamerorganisatie er komt, dat is een feit. Door de minister en door de Kamer is die vastgesteld. De heer Bos zou meteen op de vragen van de
heer Dijkstra met een interruptie.
Ja, ik snap dat er een landelijke discussie is, maar mijn vraag gaat meer over het feit dat je een minder goede inschatting kan maken van het verzorgingsgebied Nieuwegein. Als je dat in combinatie doet met minder vrijwilligers en minder materieel, dan kan dat risico's met z'n meebrengen. Dat is eigenlijk de achtergrond.
Misschien inderdaad de heer Bos, want dat vind ik wel een hele technische vraag. De heer Bos dan maar gelijk een antwoord op kan geven.
Meneer Bos dan.
Er is geen enkele centralist in Nederland, ook nu niet, die de auto wegstuurt met een specifieke opdracht over het verzorgingsgebied. Zo werken wij niet als brandweer. Wij sturen een auto de weg op met een bevelvoerder die ter zake zeer deskundig is, die ter plaatse komt en die zijn plaatje maakt, zoals het heet, de situatie verkent en op basis van zijn verkenning en zijn inschatting de inzet bepaalt. Zo gaat het al jarenlang, zo zal het ook in de toekomst gaan. En het is ook niet waar dat wij uitrukken met een auto met minder mensen dan dat we nu doen. Dat veiligheidsniveau gaat niet omlaag. De kwaliteit van de meldkamer gaat niet omlaag. En zeker ook de kwaliteit van onze brandweermensen gaat niet omlaag. En ook niet van die bevelvoerder. Dus de situatie die de bevelvoerder aantreft op het moment dat hij moet gaan acteren en zijn middelen inzet, en op het moment dat hij om meer slagkracht vraagt, omdat er toch iets groters aan de hand is waardoor hij meer inzet nodig heeft, verandert op zich niets. En dat nieuwe meldkamersysteem gaat ervan uit dat zelfs, misschien ligt daar nog een taalbarrière, maar de centralist in Friesland een melding in Groningen of in Limburg zou moeten kunnen aannemen. Maar uiteindelijk kom je ter plaatse en ga je het daar doen. Dat is één. En dan nog kort. We doen ook iets anders. We bereiden ons ook voor op objecten. Dus wij hebben ook preparatie. Wat in een aantal gevallen ook in deze gemeente objectgebonden is met bereikbaarheidskaarten. En dan weten we dus, en dan weet de bevelvoerder ook, bij welk object hij komt. En dan heeft hij een kaart in de auto. En dan kan hij zien wat, want het zijn specifieke objecten, wat daar dan de bijzonderheid voor is en wat hij daarvoor moet doen. Dus ik wou dat graag tegenspreken uit professionele overwegingen.
Dank u wel, meneer Bos. Meneer Bakhuis, had u nog...
Nou, dat sluit de vraag van de heer De Wild. Die zegt van, ik begin er bijna van, er komt maar een auto en die komt dan kijken en voldoe je aan de aanrijdtijden. Zo werkt het dus niet. Dat is eigenlijk ook wat de heer Bos net volgens mij ook zegt. Er rijdt altijd een auto met mensen die kunnen blussen weg.
Meneer Bos.
Ik zou bijna zeggen, laat ik het niet besnuffelen. Dat er een auto gaat rijden die niet de auto is die op de eerste uitdruk hoort te staan om dat te doen wat hij gaat doen en dat er wordt gemeten op de aankomst van een auto die dan niet hoort te staan. Ik ken het verhaal niet. En als ik het wel zou weten, dan...
toen viel er een stilte. Meneer Bakhuis nog... Volgens mij heeft u de meeste...
De discussie over de jeugdbrand. Ik ken hem hier. Er zal een reden zijn waarom er in Nieuwegein geen jeugdbrandweer is. Ik weet... vanuit mijn vorige gemeente, dat er waar wel een jeugdbrandweer was, dat je een groot beroep doet op vrijwilligers om een jeugdbrandweer ook in stand te houden. En dat op een gegeven moment, dat speelt allemaal mee. Dus er zullen een heleboel factoren een rol zijn waarom er geen jeugdbrandweer is. Als er een IJsselstein wel in is en nieuwe Gijnse jongeren naar IJsselstein gaan, dan denk ik van in één VRU en in één veiligheidsregio, dan werkt het ook wel zo dat met vrijwilligers, uiteindelijk is de plaats waar de vrijwilliger straks gaat wonen bepalend of waar die brandweervrijwilliger is. Ik weet dat er recent brandweervrijwilligers vanuit Zeist verhuisd zijn naar Nieuwegein en die willen hier vrijwilliger worden, maar we hebben eigenlijk op dit moment geen plaatsen. Ja, je moet ze natuurlijk wel proberen warm te houden op een of andere manier om te kijken dat ze bij de VRU betrokken kunnen blijven. Dat lijkt nou... Nee, dan moet ik opletten, anders wordt het een Jan van Zaantje, zal ik maar zeggen. Dan moet ik niet. Vanuit de VSP-fractie zegt de begroting verder vereenvoudiging leesbaarder maken. Ik vind dat wel heel grappig dat u dat zegt, omdat we daar al een hele slag in gemaakt hebben. En de vorige commissie de verleden keer zei, de begroting is ontzettend veel leesbaarder geworden dan daarvoor. Dus we zijn al een hele stap vooruit gegaan, maar misschien dat het nog wel beter kan. En dan vanuit ieders belang de opmerking,
meneer Van Wegen.
Voorzitter, ik heb ook gevraagd om het staatje wat ik aangeleverd had, om de bedragen per inwoner en het bedrag wat Nieuwegein betaalt, voor 2013 tot en met 2018, zodat we dat ons inzicht, beter inzicht geven, ook refererend aan... Het cijfermateriaal dat mevrouw Van Alfa allemaal naar boven haalde.
Ja, het kan met verschillende begrotingen te maken. Dus, ik weet niet, maar dat moeten we gewoon even laten uitzoeken. Ik denk tussen de heer Van der Vlerk bij ons van de gemeente en de VRU. Hoe het met die cijfers precies zit. En mag ik daar nog één opmerking over maken? Want die de heer Jong tussendoor maakte van, hij zegt, het gaat over een andere vierjaarsperiode. De systematiek op dit moment van de begroting is dat de VRU nu de begroting voor 2015-2018 aan ons voorlegt om daar onze commentaar op te geven. Die wordt door daar wordt ook door financiën naar gekeken van de gemeente. Dan stelt uiteindelijk de bestuur van de veiligheidsregio die begroting vast. En op dat moment, en daarom is die nu in die consultatieronde, wordt die een verplichte uitgave voor de gemeente. En dan wordt die in de begroting van de gemeente opgenomen. Dus de volgorde is niet zo dat die eerst in de begroting van de gemeente zit en dan naar de VRU. De volgorde is de VRU maakt een begroting. Wij geven ons commentaar op die begroting. Dan stelt het bestuur van de VRU na alle commentaren van alle gemeenten de begroting vast. En die wordt dan meegenomen, die wordt dan opgenomen in onze begroting 2015-2018.
Dus op die manier heeft hij automatisch gezegd.
Meneer Van Wigge, nog met een interruptie. En dan wil ik wel even door, omdat er beneden ook misschien een interessant onderwerp is. Dus
dank u wel,
graag kort houden.
Voorzitter, ik begrijp uit de burgemeester vanuit de portefeuillehouder dat in ieder geval de begroting wordt vastgesteld. Maar ik denk... dat de VRU alleen maar gemachtigd is om de jaarschijf 2015 vast te stellen en ons kennis te laten nemen van 2016, 17 en 18. Of zie ik dat verkeerd? Want dan hebben we nieuwe BBV-voorschriften.
Nee, het werkt op dezelfde manier als onze gemeentebegroting. Die wordt het eerste jaar wordt vastgesteld en er wordt in feite wordt een meerjaarraming, of die wordt voor kennisgeving aangenomen. Dus het is dezelfde systematiek.
Omdat u zei van het wordt een verplichte uitgave, dan betekent dat het voor 16, 17, 18 ook al gelijk een
verplichte uitgave. Nee, alleen voor het eerste jaar schrijf. Dan de vraag naar jou over grootschalige oefening, die kan ik zelf niet beantwoorden. Ik denk dat ik even naar de heer Bosch. Dat was de en de buiten de tijdsnormering wil aankomen, waar ik terecht vind dat dat vanaar ook best naar verkeersmaatregelen gekeken kan worden, want die klacht is wel bekend voor alle hulpdiensten. Dat verkeersremmende maatregelen, aan de ene kant zijn ze gewenst, maar in sommige gevallen is het wel heel vervelend dat dat daardoor rijtijden langer worden.
Oké, dank u wel. Meneer Bos, nog met wat technische aanvulling, graag kort en krachtig.
Maar er zijn belangrijke vragen gesteld en ik wil toch ook niet tekort aan doen, met uw welnemen. Ik zal nog uiteraard kijken of de bedragen in de begrotingen in de stukken niet overeenkomen. Ik waag het te betwijfelen, maar ik zal dat bekijken en ik zal dat de Griffie laten weten of dat zo is. En als dat zo is, uiteraard dan wordt dat gecorrigeerd. Overigens, zowel in de begroting als in de kadernota, die zijn meegestuurd, vindt u een staartje. En dat moeten identieke staartjes zijn, waarin in één oogopslag wordt aangegeven wat de meerjarenraming is, ook voor elke gemeente. Dat is één. Nog iets over nieuwe vrijwilligers. Natuurlijk, u heeft helemaal gelijk. Wij vinden vrijwilligers enorm belangrijk en ik zit hier niet om uw lippendienst te bewijzen. Zonder vrijwilligers kunnen wij het niet en willen we het ook niet. En ik kan ook nog in de landen om ons heen kijken. Wij hebben een goede brandweer en wij hebben ook goede vrijwilligers. En misschien nog wel beter dan in de omliggende landen. Maar het is ook zo dat we nu juist deze maatregelen treffen. En daarom hebben we het ook over de posten. Omdat vrijwilligerschap ook nog steeds aantrekkelijk te houden. Dus als wij serieus maatregelen nemen om de postcommandanten te faciliteren om hun ding te doen. Dan doen we dat niet alleen om de repressieve kwaliteit te borgen. Maar ook om hen de vrijheid te geven om aan het vrijwilligersmanagement te kunnen doen. En ook het bestuur heeft eraan gedacht, want het bestuur heeft zelfs gezegd, voordat we posten zouden willen gaan sluiten om technische en efficiëntieredenen, kunnen er overwegingen zijn om een post toch te laten bestaan om de aansluiting met de gemeente te houden. En dat vind ik van dit bestuur een hele forse uitspraak. En voor alle duidelijkheid, er worden 0 posten gesloten. En het tweede wat ik erover wil zeggen is dat wij ook de nachtwoeks nadrukkelijk besproken hebben. Die garantiefactor die is inderdaad bekeken en dat heeft te maken met juist met de vraag, kunnen wij nou een auto zo goed en zo snel mogelijk bemensen? Maar we hebben ook samen gezegd, we moeten ook kijken naar de jeugdbrandweer. En daar komt nog een apart voorstel voor, omdat iedereen ook wel begrijpt dat de nachtwoeks van het vrijwilligerschap niet alleen afhangt van onze wervingskracht, maar ook van het betrekken van de jeugd en het hen uiteindelijk brengen in dat vrijwilligerschap. Dus daar gaan wij ook nog op inzetten. Dan nog iets over het leeswerk. Ik kan me dat heel goed voorstellen. Aan de andere kant, u weet ook hoe het gaat. Het moet ook gedegen werk zijn. Er is ook veel onderzoek verricht. Er is echt veel gesproken met klankbordgroepen en dergelijke. Het moet ook allemaal goed onderbouwd zijn. Je hebt ook onderzoeken nodig om iets te kunnen onderbouwen. Je kunt niet uit de heup schieten met zo'n nieuw financieringsmodel. Dus daar moet goed naar gekeken worden. We hebben geprobeerd bij elk afzonderlijk stuk een samenvatting van 1,5 pagina aan de voorkant te doen. Dat kunt u ook vinden. En er zit een modelraadsvoorstel bij wat eigenlijk niet wellicht de management samenvatting is waar u om vraagt. Maar toch wel in ieder geval de besluiten samenvat en de belangrijkste punten. Dan nog iets over 4 op de auto. Het is niet zo dat wij uitrukken met 4 man in plaats van 6 man op de auto. Dat wil ik nadrukkelijk tegenspreken. De veiligheidsregio Utrecht heeft een pilot om op een aantal posten variabele voertuigbezetting toe te passen. En dat doen we omdat we op een aantal posten nu juist willen gaan rijden met de auto, maar niet kunnen gaan rijden omdat we maar niet vol krijgen. En juist dat werkt slecht voor de burger, maar ook demotiverend voor de vrijwilligers. En in die gevallen, als operationele maatregel, hebben we met elkaar goed gevonden dat we dan op die posten met 4 man gaan uitrukken. En dat zijn er maar een paar in de regio. En dat hebben we op 2 manieren gedaan. 1, door heel goed te overleggen met onze mensen en met de ondernemingsraad. Ik zou bijna zeggen bij herhaling en bij herhaling, om dat goedgekeurd te krijgen. En ten tweede, en het is belangrijk dat u dat ook inderdaad goed begrijpt, dan rukte die auto niet alleen uit. Er wordt tweezijdig aangereden dan. Dus er komen niet in plaats van 6 man 4 man bij de brand. Er komt ergens anders ook nog een auto vandaan. Dus de facto komen er zelfs meer mensen bij de brand om ervoor te zorgen dat het goed maar ook veilig kan gebeuren. Dan nog iets over, nou dat van die auto te eerst ter plaatse hadden we het over gehad. Vrijwilligers ook. Het grootschalig oefenen. Waar u naar alle waarschijnlijkheid op doelt, is een reserve die wij nog steeds hadden staan van het voormalig SOBRU, van onze voormalige oefen- en opleidingsinstelling. Die is inmiddels al lang opgeheven. Maar die reserve die stond er maar. En die mochten we alleen maar gebruiken voor het doel waarvoor die instelling destijds bestemd was. En toen hebben wij gezegd van ja, we moeten dat gaan doen. En vandaar dat die reserve nu vrijgemaakt is en die wordt op een bepaalde manier dan ook gebruikt. Maar het is absoluut niet waar dat wij minder geld gaan besteden aan oefenen. We gaan wel efficiënter oefenen, efficiënter werken. Maar het is niet zo dat de budgetten voor het oefenen naar beneden gaan in die zin dat er daardoor minder of minder goed of slechter geoefend wordt.
Oké, dank u wel. Nog één interruptie van meneer Dijkstra en dan wil ik echt afronden omdat er mensen naar beneden willen.
Volgens mij had ik nog een vraag gesteld over het verloop van een aantal vrijwilligers in specifiek Nieuwegein. Want de brief van de vakvereniging gaat in op Nederland.
Ja, zover ik weet hebben het verloop van vrijwilligers in Nieuwegein is bijzonder laag. Er is, die 800 zijn landelijk, maar ik heb nooit signaal gehad dat wij het verloop is dat we ons zorgen moeten gaan maken. In tegenstelling van mijn vorige gemeente waar dat wel een rol speelde. Hier is het aantal vrijwilligers gewoon op orde. Het verloop is heel laag. Ik ben de laatste keer weer op de korpsavond geweest. De mannen en vrouwen zijn uitermate enthousiast. En zelfs als ze nog beleefd zijn waar ze vroeger al lang bij de brandweer weg moesten. Zijn ze nu nog ben blij dat ik nog steeds mag blijven. Dat is wel het beeld. Dus speelt dat niet.
Dank u.
Op dit moment. We weten nooit hoe het over 2 of 3 of 4 of 5 jaar gaat.
Meneer de voorzitter.
Meneer Van Engelen.
Mag ik nog een vraag stellen? Want ik heb nog één ding openstaan. Ik had gevraagd die 11% structurele rijdertoverschrijdingen die in het document werden genoemd ook. In hoeverre die ook voor Nieuwegein van toepassing waren. En dat heb ik nog even gemist in het antwoord van de burgemeester.
Meneer Bakhuis.
Ik weet het zo niet. Er zijn natuurlijk tijdoverschrijdingen. In de dag gaat het bijna altijd goed. Dat heeft te maken dat op de Noord een kazernebezetting overdag aanwezig is. In de nachtelijke uren zijn er delen van de stad waar de aanrijdtijd wel eens niet gehaald wordt. En ik heb de percentages niet. Maar dat zijn ook hele kaarten van voor de hele regio. Kijk, dat hebben we wel als bestuur ook naar gekeken. Hè? Als je in de hele regio, dus in de hele provincie, op alle plekken altijd op tijd wil zijn, dan wordt de brandweer onbetaalbaar. Dus er is ook gekeken van, we gaan die norm halen. En we weten ook wanneer, en zo wordt het ook ingericht. En er wordt per situatie bekeken wat de reden is waarom het niet gehaald wordt. Dus de inzet is wel om overal die tijd te halen. Maar ja, als je achteraf gaat kijken, ja, dan zijn er bij incidenten wel eens redenen waarom het net een halve minuut te laat is.
Heel kort, dan gaan we naar de besluitvorming.
Ik weet dat voor Nieuwegein het dekkingspercentage 50% is, over alle genormeerde uitdrukken genomen. Maar er zijn twee dingen van te zeggen. Als u dat percentage significant wil verhogen naar bijvoorbeeld 80% of 90%, dan moet er een post bijgebouwd worden. Dat is één. Daar is niet voor gekozen om dat te doen in de veiligheidsregio. Dat betekent ook natuurlijk iets. Aan de andere kant, dat verhaal van die stimulerende preventie draagt er natuurlijk ook bij uiteindelijk dat er minder branden ontstaan en dat ze eerder ontdekt worden en dergelijke. En daarom is het een en het ander belangrijk. En die combinatie van dat brandveilig gedrag en het uitdruk moet toch ook maken dat uiteindelijk de burger er op vooruit gaat.
Dank u wel. Ook bedankt voor de toelichting. Ik ga echt naar de afronding toe. Nou, vooruit.
Ik wilde even vragen of de mensen die hier aanwezig zijn van de VRU, of die bij het volgende agendapunt ook nog aanwezig zijn. Want we hebben het nu over 4, maar agenda 5 gaat ook over de VRU. Het kan zijn dat daar vragen zijn die misschien toch even een dekking nog hebben.
We gaan eerst dit punt afronden en volgens mij gaan we dan naar het volgende punt. Dus U hoeft nog even niet te antwoorden, meneer Bos. Dus ik ga naar de besluitvorming. Er ligt een raadsvoorstel met een raadsbesluit waarin we toch het rondje gaan maken of het een hamerstuk is, dan wel een bespreekstuk. Kijk even ook of we nog... Nou, we beginnen gewoon even aan de meneer Van der Voort. Hamerstuk. Helder. ChristenUnie, hamerstuk.
Hamerstuk, gemiddeld we nog even het lijstje krijgen van de inzicht van de cijfers 2013 tot en met 2018.
Die is opgeschreven op het hamerstuk. Nou, dan constateer ik dat dit een hamerstuk is. In ieder geval voor dit stuk wil ik de heer Bos danken voor de toelichting en natuurlijk de heer Bakhuis. We hebben nog een agendapunt met elkaar te doen. Ik heb het idee dat er al wat vragen uit beantwoord zijn, dus wie weet kan dat redelijk snel. Dat betreft de conceptjaarstukken 2013. Jazeker wel. Er ligt een raadsvoorstel, in ieder geval in de stukken 2014-144, zit een raadsbesluit op waarin in ieder geval het een en ander van kennis...
Waar u als raad, college heeft voorgesteld, misschien voor de duidelijkheid voorzitter, het college heeft voorgesteld om een reactie te geven op de majeure projecten. Dat is het raadsvoorstel en daar stemt u al straks als raad dan mee in. Dat gaat naar de VRU en dat neem ik dan mee in de bestuursvergadering. En daarmee hebben we eigenlijk als het voorliggende punt, want dat is wat de heer Bos zei, de begroting 2015, die hangt daar heel erg mee samen. En blijven in het voorliggende punt eigenlijk alleen nog de jaarrekening 2013, waar we nog niet over gesproken hebben.
Ik denk dat dat een helder maakt waar we de komende ronde over gaan hebben. Daar zit ook een raadsvoorstel bij.